De stof voor onze overdenking, geliefd, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen. Handelingen 28. Ik lees u daar uit voor de versen 22, 28 en 29. Handelingen 28, vers 22 staat geschreven: maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sect aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Vers 8 en 29. Het zij u dan bekend dat de zaligheid God de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Tot zover. Schrijf wij hierboven tegenspraak. De tegenspraak is wel een kenmerkend verschijnsel onder ons mensenkinderen. Dat gaat al op in alle gewone verhoudingen. De een heeft het nog sterker dan de ander. Soms lijkt het met een karakter verweven om het nergens mee eens te zijn. Om overal wat op en aan te merken. Dat is bij de een, komt dat sterker uit dan bij de ander. Hoewel wij allen geboren tegensprekers zijn. Nou zeg je, ja, in het natuurlijke leven is het een onaangenaam iets als iemand, een kind, een jongen, zoon of een dochter, altijd tegenspreekt. Of op zakelijk gebied, huiselijk gebied, kerkelijk gebied, als er altijd dat tegenspreekt is. Dat is niet zo prettig. Maar ja, het is het ergste ook niet. Maar nu heeft Simeon, die dienstknecht van de Heere, toen de Heere Jezus in de tempel gebracht werd en toen hij met dat kind in zijn armen stond, toen heeft hij gezegd: deze is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En de gedachten uit veel harten zullen openbaar komen. Dat is wel een ernstiger zaak, want daar gaat het om de Heer Jezus Christus. Daar gaat het nu eens niet om mensen met hun onderlinge jaloezie en sympathieën en antipathieën, maar dan gaat het om het vlees geworden woord, die van de Vader gezonden is in deze wereld. Die wordt genoemd een teken dat tegengesproken zal worden. De tegenspraak is dus iets dat bekend is. In het gewone leven en in de Bijbel. En in de kerk. In het evangelie. Het hele evangelie door merk je altijd weer de tegenspraak. De tegenkanting, het verzet. Paulus is in Rome gekomen. Dat had de Heere gezegd dat hij ook in Rome zijn getuige zal zijn. Hij heeft er een paar jaar gevangen gezeten met een behoorlijke vrijheid. Waarom de meesten wel als vast aannemen dat Paulus na die 2 jaar losgelaten is en nog een rondreis heeft gemaakt langs verschillende gemeenten en toen vastgezet is onder veel slechtere omstandigheden en tijdens die gevangenschap ook gedood is geworden. Dat kun je opmaken, tenminste, dat meent men te kunnen opmaken aan sommige brieven die de apostel Paulus uit de gevangenschap geschreven heeft. Deze gevangenschap draagt het karakter van, nou ja, hij zit vastgeketend aan een krijgsman, aan een soldaat, dat wel. Maar verder is hij in een eigen gehuurde woning, hij mag de mensen vrij ontvangen. Na veel wederwaardigheden, een onstuimige zeevaart, zijn ze dan toch in Rome aangekomen. Er zijn er enkele broeders die hem opgevangen hebben. En de man greep moed toen hij die enkele broeders zag. Daaruit kun je zien dat Paulus een mens geweest is. Die het niet in zijn eigen kracht en macht had. Maar die het alles van de Heere nodig had. En je kunt je indenken als hij daar in die grote wereldstad gekomen is. Het centrum van waaruit de hele wereld bijkant geregeerd werd. Dat hij overvallen geworden is door een gevoel van geringheid, van nietigheid en van kleinheid. Dat grote Rome met zijn brood en spelen, vaak vrede spelen. Dat Rome met zijn hooggeplaatste personen, zijn hofhouding, zijn keizer. En dan zo'n nietig mannetje, dat komt daar. En de Heere had het gezegd, dat hij daar ook van God zou getuigen. En hij vond het zelf ook groot, dat hij in Rome getuige der waarheid zou zijn. Maar je kunt je indenken, als je dan zo de stad binnenkomt, alles even onbekend. En groot en verwarrend, dat de moed je wel in de schoenen zingt. En als er dan een paar broeders aankomen die eenzelfde dierbaar geloof deelachtig zijn, dan schep je moed. Dan schep je moed. Dan zie je ook dat de ene mens voor de andere mens nog tot een hand en een voet soms mag zijn. En dan al na korte tijd roept Paulus tot zich de Joden. Daar is een enorm grote Joodse gemeenschap in Rome. Die gemeenschap probeerde zich zo onopvallend mogelijk te gedragen, want er was al eens eerder een hetze geweest tegen de Joden. Wij zouden zeggen zo'n progrom, weet je wel, net als in de oorlog, voor de oorlog ook al, dat ze die mensen molesteerde en de ruiten in gooiden en noem maar op. En daarom probeerden de Joden zo weinig mogelijk op te vallen en zo weinig mogelijk aanleiding te geven dat er over hen gepraat werd. Maar het was een heel behoorlijk grote gemeenschap. En je merkt daaruit dat Paulus die lijn toch wil volgen. Dat hij eerst degene aan wie het woord van God was toebetrouwd, het Joodse volk, hun waren de verbonden en de beloften, dat hij gaarne hen eerst wil benaderen met het heilige evangelie. Op andere plaatsen was die weg al afgesneden. Op andere plaatsen was al vervuld na de maal, gij u de woorden van het eeuwige leven niet waardig keurt, keren wij ons af en wij gaan tot de heidenen. Maar Rome, je zou zeggen dat is nog een braakliggend terrein. Die grote stad. En de Heere had Paulus gegeven tot een licht der heidenen. Maar hij zegt ook ergens, ik wenste wel verbannen te zijn vanwege mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Opdat zij ook die kennis, ja dat geloof in de Heere Jezus Christus zouden mogen ontvangen. En daarom wendt hij zich eerst daar in de stad tot, we zouden zeggen, de synagogen. Tot de Joden. De voornaamste, de leiders van de Joodse gemeenschap daar. En dan begint hij al met zich te verontschuldigen. Het lijkt wel alsof Paulus de gedachte heeft gehad dat wat er allemaal gebeurd is, jegens hem, in Jeruzalem en andere plaatsen, dat nieuws allang doorgedrongen zou zijn in Rome. En dat de mensen dus ja, op de hoogte waren van wat er allemaal aan de hand was. Dat kun je merken aan zijn manier van betoog. Die zegt, ja, jullie zullen wel ingelicht zijn, maar sowieso, ik heb niets gedaan wat hij doodschuldig is. Alleen, ik heb me op de keizer moeten beroepen. Maar niet om over het Joodse volk te beklagen of dat ik hen achteruit wil zetten of beschuldigen. Dat niet. Maar ik was in zulke juridisch moeilijke omstandigheden gekomen dat ik moest zeggen, ik beroep mij op de keizer. En dan zeggen ze, maar we hebben geen brieven u aangaande uit Judea ontvangen. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Hé, dat valt ergens mee, zou je zeggen. Want vaak gaan de kwade geruchten al heel snel de mens vooruit. Hoe dat komt, is ergens een raadsel. Misschien hebben de Joden gedacht, nou ja, hij is nou weg. Ver weg naar Rome. En misschien ook dat er nog geen gelegenheid en geen tijd geweest is om een gedetailleerd overzicht te geven over Paulus en over de leer die hij brengt. In ieder geval, zij zeggen min of meer, ja man, wij weten nog van niets hoor. Je begint wel met te vertellen dat je onschuldig bent en dat je niets tegen de wet en tegen het volk gedaan hebt. Maar, wij weten van niets. Er is nog niets kwaads over uw persoon hier gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen. Wat gij gevoelt. Hé, je zou zeggen dat is alvast een opening. Een kleine opening. Zij maken wel uit de tijd dat ze samen zullen komen op een zekere dag. Maar ze zullen komen. Ze zullen samenkomen. En ze willen graag weten wat voor gevoelens Paulus eigenlijk heeft. Of er iets nieuws is wat hij hun wil zeggen. Nou, je hoeft niet aan te twijfelen of Paulus is natuurlijk erg blij dat deze opening hem geschonken wordt. Want anders krijg je de mensen nog ineens bij elkaar. Dan gaan ze gewoon ongeïnteresseerd hun eigen weg en zeggen, nou ja, als jij daar gelukkig mee bent, goed hoor. En als jij daar gelukkig mee bent, goed. Alleen je moet ons niet lastigvallen, wij zoeken het zelf wel uit. Maar nee, ze begeren wel van hem te horen. Hoe zouden ze dat nou bedoeld hebben? Zouden ze dat nou positief bedoeld hebben of negatief? Ik denk niet zo erg positief. Het is een vaderlijke goedheid van ze. Jij mag jou verklaren wat die nieuwe leer is en wat jij op het oog hebt en wat je bedoelt. Maar het zal wel niks wezen. Hoe kom je daarbij? Nou, er staat, want wat deze sect aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Nou, moet ik erbij zeggen, dat woordje sekte heeft voor ons een andere klank dan toen. Voor ons hangt het woordje sekte altijd samen met leugen. Met vreemde, verkeerde leer. Dan spreken wij meestal over een sekte. Maar toen had dat woordje sekte nog niet die betekenis. Het had meer de betekenis van een op zichzelf staande groep. He, die soms op bepaalde punten meer nadruk legde. Maar het wilde nog niet per se zeggen dat zo'n groep ketters was. Maar je zou zeggen een nieuwe groep. En je kon nog niet invullen of dat het nou waarheid of leugen inhield. Maar uit die zinsnede maak ik wel op dat ze niet zo erg positief denken. Ze mogen dan van Paulus nog niets gehoord hebben, maar van de nieuwe leer hebben ze wel het een en ander gehoord van die nieuwe groep. En ze hebben er wel zoveel van gehoord dat zij overal tegengesproken wordt. Die sekte. Met die nieuwe leer. Daar heb je het. Oh, daar weet de apostel Paulus natuurlijk ontzettend veel van. Hij is op zoveel plaatsen geweest en bijna altijd ontstond de vijandschap vanuit de gevestigde kerk. En de gevestigde kerk, dat was de kerk van Israël, de kerk van de Joden. Daar kwam de meeste vijandschap uit voort. Die waren boos en grimmig. En die probeerden de mensen op te stoken. Hè, en op te hitsen. Zodat de apostel menigmaal in levensgevaar verkeerde en moest vluchten naar andere plaatsen. Omdat de Joden, de kerk van die tijd, zo bezig waren om de arbeid te ondermijnen en te ondergraven. En vaak bereikten ze wat dat betreft hun doel. Hoewel, de Heere keerde alles ten goede, zodat het evangelie naar de heidenen werd toegedragen. Maar ook dan moest de apostel vaak vluchten voor de boze praktijken van de Joden, van de Joodse kerk. Een secte die overal wordt tegengesproken. Dat weten we er wel van. Waarom? Hoe komt dat toch? Want als je nou verder hebt horen voorlezen, dan merk je dat Paulus, ik vat het daarmee samen, hij legt hun het koninkrijk van God uit. Het koninkrijk van God. En aangezien het mensen waren die over het algemeen toch wel heel wat van de Bijbel wisten, was het, zou je zeggen, nog anders als bij de heidenen. Die hadden de Bijbel zo niet. En als Paulus dan een tekst eruit aanhaalde uit het Oude Testament, ja, dan konden ze het zo niet even bekijken. Dat is allemaal wel gekomen, maar niet ineens. Daar was het puur dat mondeling verkondigde evangelie, dat werd geloofd of verworpen. Maar je zou zeggen, bij deze gevestigde lieden, een kerk van enkele duizenden jaren oud, daar kun je uit een ander vaatje tappen. Daar kun je diep op ingaan. Diep kun je erop ingaan. Op Mozes. En de profeten. En de historie en de psalmen. Daar kun je er diep op ingaan om dat koninkrijk van God uit te leggen waar het nou eigenlijk in de diepste zin vroeger al omging. In de tabernakeldienst, in de tempeldienst, bij de profeten, waar het altijd om ging, om dat offer, om die Messias, om dat bloed. Daarom, je kunt er van op aan, dat staat hier niet allemaal vermeld, maar dat de apostel daar een diep schriftuurlijk betoog heeft gehouden tegen die samengekomen Joden om ze te bewijzen uit de schriften dat in Jezus Christus alles vervuld is wat de profeten en de ceremonie hebben afgebeeld en voorzegd. Dat in Jezus Christus klaarheid geworden was wat schaduw was in het Oude Testament. Oh, hij zal ze op grond van dat heilig en goddelijk woord, dat is toen alleen nog maar het Oude Testament, zal hij ze verkondigd hebben, de ene naam die onder de hemel gegeven is. Hij zal ze verkondigd hebben dat juist het Oude Testament die Messias voorstelt, ja, wel als een koning, maar dan als een koning die door het lijden en door de dood en door de verachting heen zijn doel bereiken zal. Een gekruisigde koning. Een mislukte koning naar mensenmaatstaven. Laten we eerlijk zijn. Hij heeft het toch verloren. Er was geen gestalte nog gedaante als we hem aanzagen dat we hem begeren zouden. Wie wil er een wissel trekken op de verliezer? Op degene die het tot de dood is ingegaan. En die als allerafschrapsel waardig geen plaats heeft ingenomen in de geschiedenis naar onze maatstaf. Laten we eerlijk zijn. Alles is gewoon doorgegaan. De hele wereldgeschiedenis draaide door. In Rome gingen de feesten door. In Jeruzalem ging de dienst van de offeranden door. Alles ging door.
Hij is weggerukt uit het land der levenden. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Zo wordt die Heer Jezus Christus door de apostel Paulus uit dat Oude Testament verduidelijk uitgetekend als het lam dat geslacht is. Het lam dat verworpen is. De steen die door de bouwlieden verachtelijk een plaats is ontzegd. Is dat de tegenspraak? Roept dat de tegenspraak op? Ja. Dat roept de tegenspraak op. Waarom? Wij zoeken grootheid. Wij zoeken het in het begrip, in het verstand, iets wat wij kunnen begrijpen. Wij zoeken het op onze eigen manier. Wij zoeken het vanuit ons eigen standpunt. De Joden die waren zo beroerd nog niet. En wij ook niet. Tenminste, zo is het met ons doorgaans. Je kunt toch wel begrijpen dat deze mensen, nou ja, ze erkenden wel dat het zondaren waren. Natuurlijk wel. Wie is er nou geen zondaar? Iedereen die heeft wel wat. Maar om nou zondaar te zijn, zo erg, zo vreselijk, dat een ander, God zelf, uit de hemel gekomen is, in ons vlees en bloed, dat hij veracht, bespuwd, bespot, verdoemd is geworden tenslotte, tot een vloek gemaakt. Ja, kom nou. Ten heus wel toe dat ik een zondaar ben, hoor, maar. Ja, kijk, dat die koning, als die nou voor mijn gebreken, en heus, ik heb ook niet alles goed gedaan, en dat die daarvoor, nou ja, dat die daarvan kwijtschelding geeft. En dat die dat misschien heeft vereffend op de een of andere manier. Nou ja, daar ben ik blij om. Maar een koning die tot een vloek wordt, en die gekruisigd, gestorven en begraven is. Niet omdat hij kwaad gedaan heeft, maar omdat ik zo door en door verloren ben. Als dat waar zou zijn, dan betekent dat dus, heel concreet, dat ik daar had moeten kruipen. Dat dat nou mijn loon was? Dat ik bloed had moeten zweten. Dat ik gegeeseld en gestriemd moest worden op mijn rug. Dat ik bespot moest worden met een doornenkroon. Dat ik veroordeeld moest worden en gekruisigd. En daar moest sterven van God en mensen verlaten. Ja, maar maak het nou. Heus ik. Nee, ik heb heus al, nee, ik ben heus niet heilig hoor, maar dat gaat mij toch te ver. Daar heb ik nou. De mens wil dat niet aanvaarden. Hoe komt het dat altijd, als je de Bijbel doorleest, altijd staat het in het teken van twist, er niet mee eens zijn. Hier niet, daar niet. Hoe komt het? Die scheiding van geesten, waarbij je merkt, sommigen geloofden en de meesten vertrokken. Hoe komt dat? Nou ja, ik weet wel. Als je dan de mensen vraagt, dan krijg je natuurlijk heel andere antwoorden. De een die zegt, ik vind het zo hartstikke moeilijk. Ik kan het niet begrijpen hoor. Nou. En ander zegt ja. Ja. Ik vind het... Nee. Nee, ik hoor liever dit of dat. Iedereen moest kijken hoe dat gaat. Hoe leuk dat zogezegd gaat. Zogenaamd leuk. Nou, kijk, je moet niet denken, wij veroordelen dat niet. Zo praat men niet, hoor. Nee. Nee, je bent een beste man. En, nou ja. Alleen? Zo sluw. Zo gewoontjes. Kruipt. Dat vergif eruit. De mens die recht gemaakt is en veel vonden heeft gezocht. Hij kan een aardig eindje mee. Maar niet zo ver. Zo ver om te erkennen voor God dat Jezus Christus nou het lam, het geslachte lam is. Dat om mijn vuilaardig vervloekelijk bestaan de dood is ingegaan. Daar praat hij dan ook meestal niet over de mens. Nee, hij zegt ja, Paulus zei, hij houdt de wet niet genoeg. Hij leert de heidenen de besnijdenis niet. En er zijn meer dingen waar ik niet mee eens kan zijn. Op dat niveau werd er vaak geredeneerd en tegengesproken. Maar dat was het niet. Dat was het niet. Ben je goed. En vandaag de dag. Het is nog precies enig. Mens komt niet voor de waarheid uit. Maar wij komen allemaal voor onszelf uit. De een zegt, ja, ik vind het een beetje rommelig in de kerk hoor. De kinderen. Er zijn zulke woelwaters. De ander leeft wat anders. Nou kan dat wel. Nou kan dat natuurlijk wel. Maar je begrijpt wel. Het is de duivel in eigen persoon. Die ons daardoor van zijn woord en evangelie aftrekt. Eerlijk. Ik heb wel eens gezegd ook tegen een oude medebroeder en zuster die al lang voor zich zegt, ja, wat moet ik hier nou op zeggen? Je kan toch moeilijk je eigen verdedigen of de kerk verdedigen. Je kan net zoveel spijkers vinden als dat je hebben wil. Net zoveel. Maar daar loopt het toch niet over. Ja, maar dit en ja, maar dat. Tegenspraak. De een duurt het te kort, de ander te lang. Voor de een is het te licht. Lezen ze bij jullie de wet nog wel? Ja. Oh. En de ander is het weer te zwaar. Die zegt ja. Die probeert een voorstelling ervan te geven alsof het heilige evangelie gestaag onder een diepe druk hier verkondigd wordt. Oh, het is toch zo dit en we zijn toch zo dat en zus en zo. Wat een leugen, hè. Als je erover nadenkt, dan zeg je wat gemeen eigenlijk. Dat geeft niet. Maar je moet er maar eens op letten. Het komt onherroepelijk voor de draad. Die niet waarachtig gelooft, die kan het overal uithouden, behalve bij deze secte. Voor de rest kun je het overal uithouden. Heb je ook wel bezwaren, maar niet van die aard dat je zegt, ik geef overal maar een schop tegen. Nee, tuurlijk is overal wat. Maar dit niet. Dit kan niet. Want dit grijpt ons met eerbied gesproken bij onze kraag en stelt ons voor het aangezicht van de levende God en zegt, waar ben jij, smeerlap? Waar ben je? Waar ben je, afwijker? Dat gebeurt in de prediking, hoor. Misschien op huisbezoek ook wel eens, maar een pap wordt meestal niet zo heet gegeten als dat hij opgeschept wordt, zegt men wel eens, en dat is vaak zo, maar ik bedoel maar. Maar dat is het woord van God. Dat zegt het. En dan wil een mens, die wil natuurlijk plakken, lijmen. En een mens die denkt, ja, dit en dat. Hij wil niet aanvaarden dat dit de werkelijkheid is. Daar waar het koninkrijk van God. Het heeft niks met de mens te maken, hoor je. Nou ja, een dienstknecht is niet meerder dan die hem zendt. He? Maar in diepste zin loopt het over Christus en over de genade. Hoe je het ook tracht te vermommen. Maar daar loopt het over. Hij of jij, ik. Hij alles, wij niets. Of hij wat en wij wat. Daar loopt het de diepste zin over. Ja, een teken dat overal tegengesproken zal worden. Dat hebben we gehoord, zeggen ze. Dat belooft niet veel voor die zogeroemde neutraliteit en die dat neutrale standpunt waarbij waarin ze zich opstellen. Nee, dat belooft niet zoveel. Het is alsof ze zeggen willen, nou man, het zou wel een wonder wezen, een eeuwig wonder als wij het ermee eens zouden zijn. Hoor. Dat, nou ja, want dit hebben we wel gehoord, niemand is het ermee eens. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is ook vreemd. Ja, maar wie wil er nou uit genade zalig worden? Wie wil er nou erkennen, ik ben niet waardig uw kind genoemd worden? Ja, men wil dat zeggen, maar tegelijkertijd zijn eigen handhaven en zijn eigen gang gaan. Dan wel. Waarom nou voor die hoge God te bekennen dat Jezus Christus gelijk heeft en dat hij de enige is? Dat hij het licht is in de duisternis. En dat waren allemaal toch, moet je niet vergeten. Ik zeg, dat was de kerk. Dat was de officiële kerk. Mensen die gedrenkt waren in de Bijbel. Mensen die dikke werken doorworstelden over de uitleggingen over de wet. Daar moet je niet min over denken. Wij nemen dat vaak niet serieus. Dan zit je met een glimlach naar zoiets te luisteren. Dan denk je, ja, ja. Maar je moet dus indenken en trachten te verplaatsen hoe dat tot geweest is. Ja. Het koninkrijk Gods wordt uitgelegd. Dat Jezus Christus in de wereld gezonden is om zondaren zalig te maken. Het wordt uitgelegd dat het alles zijn eenzijdige opzoekende liefde is. Dat hij alles doet en alles is. En dat er niets mee hoeven te brengen. Helemaal niet. Dat we nog geen zondekennis en schuldbesef kunnen opbrengen. En het is ook geen opgave, want de Heere geeft mild en overvloedig. Je voelt, daar is de waarde van de mens. Zo gereduceerd. Daar is het vlak waarop hij zich bevindt eigenlijk zo klein geworden. Dat je zou alles met een paar woorden samen kunnen vatten. Hoe staat het ten aanzien van de tweede persoon Jezus Christus die in de wereld gekomen is. Hoe staat het daar nou mee? Nee, je hoeft niks te zeggen van, ja, maar het is zo moeilijk, of het is zo dit, het is zo dat. Dan praat je de duivel na. Nee, dat kleine, allerkleinste grondvlak, zou je zeggen. Hij, Jezus, de verliezer. De stervende graankorrel in de zwarte aarde. Waar ik mee te gronde ging en ga. Waar ik nooit geen eer bij kan behalen. Maar die mij altijd weer aanziet. En uit dat woord van God de plaats aanwijst. tegenspraak. Ja. Ja, het is te begrijpen. Het is te begrijpen dat er zoveel gehoord kan worden zonder al te veel tegenspraak. En dat er soms zo weinig gehoord kan worden met veel tegenspraak. Omdat ik niet wil wat God wil. Omdat ik de andere kant uit ga. Is dat altijd dan zo? Nou, dat zeg ik niet. Gelukkig niet. Nee. Nee, gelukkig niet. De Heere gaat door. Je leest dat sommigen geloofden. Hoewel, daar moet je nog niet al te veel waarde aan hechten hoor. Want ze gingen allemaal heen, tenslotte. En Paulus ging zijn arbeid voortzetten vanuit zijn gevangenis of zijn huis onder de heidenen. En daar heeft de Heer een gemeente uit geformeerd. Nee, het was nog een ruziebeweging hoor. Bij die sommigen die geloofden en niet geloofden. Hoe het afgelopen is, ik weet niet. Laten we hopen dat ze erbij gebleven zijn. Dat ze teruggekomen zijn. Teruggekomen. En niet samen een robbertje zijn gaan vechten. Tot einde toe. Maar dat neemt niet weg. U zei, is het altijd zo? Gelukkig niet. Nee. Je kan soms, ja. Soms kun je ook samen zo verblijd zijn. Toen en nu nog. Dat je zit te huilen van blijdschap over het woord. En over hetgeen daarop gegrond is. Dat er zo'n innerlijke blijdschap is. Zo'n verheuging. Maar ja, dat doet God. Dan heb je niet zoveel pretenties, begrijp je? Dan zou je zeggen, kijk, als je nou zo'n uitgedroogd potje, met een plantje, alles hangt slap en je zet het in het water, dan zuigt het water op. Dat gaat in het geestelijke ook op. Als wij waarlijk geloven dat wij alles vergooid hebben en verdaan. En dat we zulke dwazen zijn dat offer nou nodig geweest is. Wat de Vader heeft gegeven, zijn eigen zoon aan het vervloekte hout des kruises. Och, wat is er dan een blijdschap. Wanneer wij horen mogen dat die dierbare zaligmaker nou in de wereld gekomen is, zou die dan ook voor mij, ja, zegt het evangelie, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar ja, er staat dat Jezus schreef aan de gemeente, gij zijt rijk en vrij, ge weet niet dat ge zijt jammer, arm, naakt en blind. Ik raad u dat gij van mij koopt ogenzalf, opdat gij zien moogt. Dat betekent luister naar dat heilig evangelie. Spreek niet tegen. Zeg liever niets. Doe ook niet kinderachtig, flauw. Want wij zijn voor God zulke lage sujetten. Dat in plaats dat we van vreugde opspringen in God die zulks gedaan heeft, zijn wij bezig op onze eigen manier om alles te vernielen. Kijk, nou gaat hij het woord Gods uit Mozes en de profeten uitleggen en er komt grote twisting. Ze zijn het met elkaar niet eens. En de bombast, zou je zeggen, als Paulus een woord van Jesaja aanhaalt, hè, ga heen tot het volk en zeg tot hen, met het gehoor zult gehoren en geenszins verstaan en ziende zult gezien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan. Ik kan me indenken dat sommige mensen, als ze dit lezen, dat ze dan zeggen, oh man, kijk uit. Dat is nou toch wel een beetje te ver gezegd. Zo breek je meer af dan dat je opbouwt. Kun je dan niet beter wat voorzichtiger? Want ja, daar staat wat. Paulus die haalt het op zijn eigen manier. Door de Heilige Geest, liever gezegd, haalt hij het aan. Hij zegt dat ze het zelf doen. Dat ze zelf hun ogen toesluiten. Opdat ze niet de enige tijd zouden zien. Dat ze zelf hun oren dicht doen. Maar ja, het staat er toch maar. Dat God zegt, ga heen, zeg, je zult niet horen. En je zult niet verstaan. En je zult het niet bemerken. Waarom? Omdat je zo dik en vet bent. Omdat je zo verzadigd bent van je eigen. Omdat je je ogen toegesloten hebt om naar binnen te kijken. Naar je eigen rijkdom. In plaats van naar hem. Ziet het lam God. Dan zeg je, zo kort nog, moet je dat dan zeggen? Dat kun je beter maar niet zeggen. Want ik kan begrijpen dat die mensen weglopen. Dat ze boos worden. Want nou raakt hij ze precies in hun hart. Want nou draait hij het om. Nou, die vertegenwoordiger van die secte, die overal tegengesproken wordt, die spreekt nu uit. Je bent helemaal in de war. En het staat nog in de Bijbel ook. Het staat er precies in hoe jullie doen zouden. Hoe je zou reageren. Hoe je zou verzetten. En hoe je eigen de das om zou doen. He, zo zou je het wel kunnen zeggen. Totdat je dood bent. Weg. En toch doet hij dat. Waarom? Niet om deze mensen in de verkeerde zin te pijnigen en op stang te jagen. Maar het diepste bedoeling is het. O genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. De bedoeling is uiteindelijk van die man. Want hij zoekt hun welzijn om door dit scherpe, alles afsnijdende woord, dat God het zou willen gebruiken, dat het tot hun harten zou ingaan. En dat ze zouden zeggen, oh, dan zijn we helemaal verkeerd. Dan is het verloren. Dan zou hij gezegd hebben, nee broeders, luister nou eens. Ik ben nog niet uitverteld. Ik heb toch gezegd van het koninkrijk. Voor mezelf denk ik het me zo in. Paulus is het koninkrijk aan het uitleggen geweest. En de een die kijkt hierop. Op zijn klokje en de andere die zitten fluisteren met elkaar, zo ging dat wel. En een derde die zit aan de andere kant uit te kijken enzovoort. De stemming die gaande wordt, hè, die maakt al reeds duidelijk dat nou welke kant het uitgaat. En dan zou je zeggen, zet die de bijl erin. God heeft het gezegd. Dat heeft God gezegd. Als je zo te gronde gaat, dan moet je niet denken dat je er God mee hebt, maar je hebt je eigen ermee. Want God weet alle dingen, zijn werken zijn van eeuwigheid bekend. Maar wij die de raad God tegen ons verwerpen, staan te gronden. Erg. Ja, hopelijk dat er één, dat zal Paulus wel aan gedacht hebben. Dus misschien dat die pijl doel treft. Het zij u bekend dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Maar hoe weet je dat zo zeker? Dat weet je toch niet zeker? Dat heeft de Heer beloofd. De heidenen. Loof de Heer, gij heidendom. Heeft de Heer gezegd. Tegen Paulus ook. Ja, maar hij weet toch niet precies of dat het daar zal zijn. Dat gelooft hij. Dat gelooft hij. Hij ziet waar de ene tak afgehouden wordt, daar wordt een andere ingeplant. En Hij ziet Gods eeuwig grote vrijmacht, zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid, dat de weg naar de synagoge, naar de oude vertrouwde kerk, die wordt geblokkeerd. En er gaat een deur open naar de heidenen. Niet dat die mensen zeker niet beter zijn, maar misschien hebben ze niet zoveel pretenties, dat zou nog kunnen schelen. God zal de deur openen. God zal het doen. O, geliefde gemeente, wat is het toch een noodzaak, zou je zeggen, om altijd weer uit onze schuilhoek uitgedreven te worden. Deze mensen gingen weg. Ruzien met elkaar en dit en dat en hij dat gehoord en weet daar nou mee eens. En denk je dat dat waar is en hoe kan dit en hoe kan dat? Zo zijn ze weggegaan. De ene dit gaat, de andere wat anders. Maar voel je de noodzaak van Gods eigen werk om ons aan de grond te zetten? Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijke zendt hij ledig weder. Voel je de noodzaak? Wij zijn niet te arm, maar te rijk. We hebben niet te weinig, maar te veel. We begrijpen het niet moeilijk of half, maar we begrijpen het te goed. We begrijpen het te goed. Ach, straks komen ze van alle kanten. Tot van het Romeinse hof, het hof van de keizer toe, om te horen. Om te horen. De woorden van het eeuwige leven. God geven dat het zo ook onder ons functioneren. Want het is uiterst verdrietig en bedenkelijk waar de mens de boodschap naast zich neerlegt en zich oplaat zadelen met allemaal boodschapjes van de duivel of van wie dan ook. Het is een wonder als we weer zo onder dat heilig woord mogen verkeren. Dat we mogen wachten en verwachten. Dat Sion's, dat de verlossingen van Sion uit Jeruzalem komen. Of andersom, dat Jeruzalem's verlossing uit Sion, Israël's verlossing uit Sion komen. Dat we mogen verwachten de dauw van de hemel. De boodschap voor het verloren, voor het niets hebbende in zichzelf, het ongelukkige, het afgeschreven. De boodschap van die dierbare zaligmaker die zo nameloos diep heeft gebogen en geleden om die grondvissen eruit te halen en ze zalig te maken. Er blijft maar één troost over. Maar het valt niet mee om het te beoefenen. God heeft gezegd, de murmureerders zullen de lering aannemen en de dwalende van geest zullen tot verstand komen. Anders is het kwijt. Dan is er geen stem en geen opmerking. Dan is er geen verdriet en ook geen blijdschap in die levende God. Dan is eigenlijk ook geen zondag, de dag waarop wij elkander mogen begroeten. De Heere is waarlijk opgestaan. O geliefde gemeente, voor zover we tenminste zijn in deze vakantietijd. God geven ons om altijd weer uitgedreven te worden. Om van hem woorden van eeuwig leven te horen. Amen.